Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vughts en Wouter Laumans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl/live.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Het was maar een 0-0 in de achtste finale van de Conference League natuurlijk. Maar toch voelt het alsof bij Ajax de lente een beetje doorbreekt. En de contouren van een nieuw Ajax misschien wel zichtbaar worden. Ajax-Aston Villa 0-0, maar er valt veel te bespreken. En dat gaan we dan ook doen in deze extra vrijdagochtend editie van Brani. Welkom, mijn naam is Menno Pot, uw presentator. Ik zit hier met Job van Kempen van het Parool. Goedemorgen, Job.
Goedemorgen.
En ook met Bart Veenstra, hoofdredacteur van Ajax Showtime. Goedemorgen, Bart.
Goedemorgen.
Hebben jullie eigenlijk genoten gisteren?
Ik heb wel genoten van dit Ajax. Zeker in relatief opzicht als je kijkt waar Ajax vandaan komt dit seizoen. Dan denk ik dat dit misschien wel de beste wedstrijd van Ajax van het seizoen was. Dus in dat opzicht...
Jongen, de beste wedstrijd van het seizoen, Job.
Ja, ik herinner me nog een 5-0 tegen Vitesse. Maar dat is een competitiewedstrijd tegen een zwakke tegenstander.
Ja, nee, maar dat kan ook. Dat kan ook de beste zijn.
De sfeer was uitgelaten. Dat speelde ook mee. Veel uitgelatener dan in een wedstrijdje in de competitie.
Ja.
Maar qua beste wedstrijd... PSV misschien nog, maar nou ja... Het kwam in de buurt. PSV kreeg nog meer kansen. Want Aston Villa heeft gisteren nauwelijks kansen gehad.
Ja, PSV was toch wel ook flinke fase van de wedstrijd het beter spelende elftal.
Ja.
En dat was Aston Villa gisteren
klopt.
Niet.
Ja, dus in die zin, en dan inderdaad in de wetenschap dat je ook nog van Hercules verloren hebt eind december.
Ja, ja.
Zou dit misschien...
ronden hem gewoon af op de beste seizoenswedstrijd van Ajax tot nu toe dit seizoen. Oké, ronden we hem op af. Gaan we even op inzoomen dan. Want dit was toch wel verbazingwekkend. Niet veel mensen verwachten dat Ajax hier een resultaat aan zou overhouden. En dat Ajax de boel ook droog zou houden achterin. Gebeurde toch. En dat is toch... opzienbarend.
Ja, nee, ik had ook niet verwacht dat het 0-0 zou blijven. Ik had verwacht dat Aston Villa zou winnen. Alleen, het is nog een beetje de vraag of Aston Villa op volle oorlogsterkte was.
Ja.
Over twee wedstrijden moet ik nog zien. Maar ik moet eerlijk zijn, ik had Ajax ook niet vooraf zien winnen van Utrecht. En ook niet gelijk zien spelen tegen Aston Villa. Ik dacht een gelijkspelletje tegen Utrecht en een nederlaag tegen Villa. Nou, dat is een aangename verrassing.
Ja, wat dat betreft een oplevingje aan de gang. In het nieuwe systeem van, laten we het 5-4-1 noemen.
Ja.
Dat is toch Ajax goed aan het bevallen. Hey, Bart, jij volgt de Engelse competitie beter dan wij. Al was het maar omdat jij Arsenal van heel dichtbij volgt.
Ja.
Je kent ook Aston Villa vrij goed. Was Aston Villa op oorlogsterkte? En hoe zag dat elftal eruit in vergelijking met hun wedstrijden in de Premier League?
Nou, dat was wel iets anders. Normaal spelen zij bijvoorbeeld al met Matty Cash en Moreno als backs. Nou, die zaten gisteren allebei op de bank.
Ja.
Dus dat is al een verandering. En op middenveld spelen ze normaal gesproken met John McGinn. Is echt een belangrijke speler voor ze. Die werd aan de kant gehouden. Leon Bailey, die veel speelt, zat op de bank. En dan ontbrak ook nog Jacob Ramsey met een blessure. Dus dan ontbreken er zo 4-5 basisspelers al bij Aston Villa.
Ja.
En ik heb ook een beetje het idee dat de spelers die gisteren op het veld stonden bij Villa, dat die zoiets hadden van een gelijkspel in een Europese uitwedstrijd is geen slecht resultaat. We gaan niet volle bak, Want Aston Villa speelt aankomende zondag echt een extreem belangrijke wedstrijd in de strijd om plek 4 tegen Tottenham. Ze staan nu 5 punten voor. Nou, kan je er 8 van maken, dan is dat Champions League ticket ja, zo goed als zeker wel binnen, denk ik. Omdat je richting het einde van het seizoen gaat. Dus ja, we gaan volgende week, denk ik, in de return zien of Villa gisteren dan echt met de rem erop speelde. Of dat ze echt nog wel een heel stuk beter kunnen, zeg maar.
Ja. Die indruk wekte toch een klein beetje dat de handrem er een beetje op zat. Hè,
ja, ja, daarop inhakend met wat Bart zegt. Villa presenteerde afgelopen week de jaarcijfers. En daar kwam een verlies uit naar voren van een kleine 150 miljoen euro. En Villa zou niet de eerste club zijn die punten in mindering krijgt vanwege overschrijding van de budgetregels. Everton is het ook gebeurd en Nottingham Forest.
Je loopt gevaar, ja.
Ja, ja. Volgens mij heeft Everton ze al gekregen.
Ja, het waren er 10 bij Everton, ja, zijn er nu 6.
Ja. Dus, ja. Dat betekent dat als je het gat in je begroting of je verlies wil beperken, dat het spelen van Champions League extreem belangrijk gaat worden in het komende seizoen,
ja.
Wat een verklaring zou kunnen zijn voor het feit dat je beste spelers spaart tegen Ajax en wil inzetten tegen de Spurs zonder.
Ja, ja, ja. En natuurlijk financieel zijn de afwegingen voor zo'n club heel helder. Ja. Plaatsing voor Champions League is eindeloos veel lucratiever dan het winnen van de Conference League zelfs. Die afweging zal helder zijn. Niet te min, we moeten het ook niet allemaal helemaal naar beneden praten, ja, wat Aston Villa deed. Want het is wel de nummer 4 van Engeland. Met een luid bejubelde trainer en een terecht bejubelde trainer ook. En toch een elftal waar heel veel kwaliteit in zit. In elk geval, hoe dan ook, een veel meer kwaliteit dan bij Bodo Glimt. En Ajax zag er toch bepaald anders uit tegen deze tegenstander. Het had allemaal een wat hogere urgentie. In dezelfde opstelling als afgelopen weekend tegen Utrecht. Wat waren jouw gedachten daarbij, de formatie waarin Ajax verscheen, Bart?
Ja, terecht. Ik had het, als ik trainer van Ajax was, zou ik hetzelfde doen, omdat ik vind dat het tegen Utrecht stond het goed. Weinig weggegeven. Niet heel veel gecreëerd, maar ik denk dat het voor dit Ajax nu het belangrijkste is dat er een soort defensieve zekerheid ontstaat.
Ja.
Dat je op die manier vertrouwen gaat kweken en dat je vanuit daar verder gaat bouwen naar een aanvallender systeem. Dat je op een gegeven moment, als je dit systeem blijft spelen, dat het van een 5-4-1 naar een 5-3-2 gaat. Met een extra aanvaller naast Brobbey dan. Maar ik had wel voor deze formatie gekozen. Zoals die tegen Utrecht ook was.
John van Schip kreeg na afloop daar natuurlijk vragen over. Over het systeem, wat hij speelde. En wat de toekomst van dat systeem is als straks Berghuis en Bergwijn terugkeren bij de groep. Daar had hij het volgende over te zeggen.
Waar het eigenlijk een beetje uit nood geboren was, dat systeem. Hè? Veel goals tegen en buitenspelers zijn toch geblesseerd. Lijkt je nu toch wel behoorlijk enthousiast te worden. En dus ook als die twee terugkeren weer, dan kun je zo gewoon blijven spelen. Met Brobbey en Bergwijn voorin bijvoorbeeld en Berghuis erachter. Toch?
Ja.
Maar dat is ook een serieuze overweging nu. Je neigt eerst wel een beetje van, nou, dan gaan we misschien wel terug naar 4-3-3. Maar je kunt ook zo blijven voetballen.
Ja.
Nou, mooi. Zeker. Dat wilde ik even weten.
Ja.
Okay. Dankjewel.
Ja, prachtig fragment. We horen daar natuurlijk niet zozeer John van het Schip aan het woord. Die zegt alleen 2 keer ja. Maar we horen vooral onze gewaardeerde Willem Vissers van de Volkskrant. Die daar John van het Schip de vragen stelt. Maar het is wel, hè, eventjes, hij doet toch een klein boekje over open over hoe hij hier het systeem ziet, Job.
Ja, hij gaat de spelers die nu geblesseerd zijn, die moeten zich voegen in het huidige systeem. Terwijl het huidige systeem ontstaan is door gebrek aan de spelers die er nu weer inkomen.
Ja.
Dat is wel grappig. Maar ik snap het wel. Van het Schip vertelde gisteren ook dat die spelers ook wel gewend zijn aan dit systeem in het Nederlands elftal. En ik heb van het Schip nog eens gevraagd naar de oorsprong van het systeem. Met Van Gaal als technisch adviseur liggen natuurlijk best wel voor de hand dat hij hier ook een rolletje in heeft gespeeld. Maar dat ontkende van het Schip. Hij had 2 keer met Van Gaal gezeten sinds zijn entree in november bij Ajax. En het was over van alles gegaan. Over de ziekte van zijn vrouw en over de mooie tijden die ze beleefd hadden. In de periode dat Van Gaal trainer was en hij zelf speler. Die zijn ook wel eens minder mooi geweest als je de geschiedenisboeken erop naslaat. Maar ja, hij wilde het niet op het konto van Van Gaal schrijven.
Terwijl maar wat denk jij?
Ja, ik denk dat Van Gaal hier natuurlijk wel een rol in heeft gespeeld. Ik bedoel, alleen al door het feit dat hij daar aanwezig is. Ik bedoel, die hoeft echt niet aan Van het Schip te vertellen wat hij hiervan denkt. Want dat kan Van het Schip zelf ook wel invullen. En hetzelfde geldt voor Danny Blind, die als assistent van Van Gaal ook natuurlijk zo'n systeemswitch heeft meegemaakt. En het is ook niet zo gek. Als je zoveel kansen krijgt en je houdt elke wedstrijd open huis. Je krijgt elke wedstrijd twee doelpunten tegen. En de afgelopen 3 wedstrijden heeft Ajax 2 goaltjes tegengekregen. Zeg je dat goed?
Ja, nou, ze hebben nu 2 keer de nul gehouden.
Ja,
en dat is al heel opmerkelijk. Volgens mij misschien wel niet eerder gebeurd. 2 keer de nul achter elkaar. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, het aantal tegendoelpunten is de laatste weken aardig verschrompeld.
Dus het is ook niet zo gek dat je... Dat verbaasde mij eerlijk gezegd wel. Dat Van het Schip het grootste verschil tussen Van het Schip en Stijn is dat Ajax onder Van het Schip meer is gaan scoren. Terwijl het aantal tegendoelpunten tegelijk bleef.
Ja.
Waaruit je zou kunnen afleiden dat hij de aandacht in trainingen vooral heeft gelegd heeft op het offensieve gedeelte. Terwijl veel trainers als ze ergens binnenstappen beginnen met denken vanuit verdediging. En vanuit daar wat zekerheid creëren en meer proberen te gaan aanvallen. Nu is Ajax dat eigenlijk pas echt aan het doen. Ja, het zal eerder ook gebeurd zijn, maar nu wordt het met zwaardere middelen geprobeerd. Gewoon en de verdediger extra erbij.
Ja. Ja,
dat werkt goed. En die verdedigers die ze hebben, die Kaplan, want daar moeten we ook maar eens over hebben.
Ja.
Dat is toch wel een opleventje, die jonge Turk.
Ja, ja, doet het fantastisch. Ja. Gisteravond ook nagenoeg foutloos, rustig en agressief tegelijk. Enorm toegewijd, gooide zich als een soort kivu in zijn beste tijden nog voor een schot richting het einde van de wedstrijd en balde daar strijdvaardig de vuisten, kreeg daar een omhelzing voor van Jordan Henderson. Het was echt een...
Maar er staat ook meer een team.
Ja, een vechtend fanatiek elftal dat een teamgeest uitstraalde. Ja. Daar wilde ik inderdaad naartoe. Een zichtbare teamgeest.
Ja, ben ik het mee eens. Inderdaad, in het fanatisme. Maar ook in tactisch opzicht. Omdat je met dit systeem sta je wat dichter op elkaar. Je staat wat compacter op elkaar. En het viel mij een paar keer op dat als een speler van Ajax een fout maakte, dat er eigenlijk heel kort een teamgenoot op stond om die fout dan weer te herstellen. Waardoor Ajax eigenlijk niet in de problemen kwam. En bij balverlies eigenlijk de bal ook weer heel snel terug had.
Ja.
En ik denk dat je daar ook wel... of verder kan bouwen. Ja.
Het staat dichter bij elkaar. Ja. Nu kennen wij in de wetenschap de term ceteris paribus. En dat komt er eigenlijk op neer dat als je aan een situatie 2 factoren verandert en het verbetert of verslechtert daardoor, dan weet je niet door welke het komt. En dat is nu bij Ajax een beetje aan de hand. Omdat er een systeemwijziging is geweest, maar ook een wijziging in personele bezetting. Stel nou dat je dit systeem speelt, maar dan gewoon met Soetalo op de plek van Kaplan en met Tahirovic op de plek van Manswerk. Werkt dat 5-3-2 of 5-4-1, wat hoe je het ook noemen wil, werkt dat dan ook? Geeft dat Ajax dan dezelfde rust? Of zou dan door die spelers meteen de onrust weer terug zijn? Dat is de vraag eigenlijk waar je een beetje over kunt buigen.
Ik heb daar wel een mening over, omdat ik vind dat Kaplan, wat je net zelf zegt, die heeft enorm veel rust aan de bal. En hij is goed in de duels. Maar vooral dat hij rustig aan de bal is. En dat zijn Rens en Hato ook.
Ja.
En dat is Soetalo niet. Die vind ik onzeker aan de bal.
Ja.
Echt heel zenuwachtig lijkt hij wel. En Manswerk vind ik ook heel comfortabel aan de bal. Hij wil de bal ook hebben. Dat scheelt ook een hoop.
Ja, ja.
Dus in dat opzicht zijn het gewoon betere voetballers dan Soetalo en Tahirovic.
Met name... comfortabeler aan de bal, allebei.
Ja, en dat scheelt enorm, denk ik. En,
Job, wat is jouw... Wat denk jij dat Soetalo ook ineens rust zou vinden als hij in dit systeem mag?
Ik denk iets... Soetalo zou misschien iets van rust gaan vinden, maar ik denk met name Tahirovic, dat hij het in elk systeem aflegt tegen Manswerk.
Ja.
Omdat Manswerk veel beter in de gaten heeft waar hij mee bezig is en wat er om hem heen gebeurt.
Ja.
Tahirovic heeft niet zo'n goede... scanogen. Die kan zichzelf niet zo goed in de situatie plaatsen. Die weet niet waar hij zelf staat, waar zijn teamgenoten staan. Dat heeft Manswerk veel beter. En daar komt... Tahirovic is natuurlijk een oude aanvaller. Die is omgevormd tot verdedigende middenvelder. Manswerk heeft daar altijd gespeeld. En Manswerk heeft ook nog eens een keer in een systeem met 5 verdedigers gespeeld bij Molde. Dus dat is de verdubbelaar bij Montferic, denk ik, in dit systeem.
Ja, dus concluderen wij, ja, de rust die Ajax nu heeft, de solide uitstraling van die verdediging, dat komt door de wisseling van systeem, maar zeker ook door de personele invulling, de poppetjes, ja, ervan. En dat is ook een gedeelte van de magie. Wat ik het mooie vind aan dat centrale blok achterin, die drie eigenlijk, hè, dus het verdedigingshart van drie, dat het ook drie keer voetballend vermogen is. Met Rens, met Kaplan en met Hato. Ze kunnen alle drie ook echt iets met de bal. Ja. Dus het is niet zo dat een tegenstander denkt van, oh, we laten hem lekker de opbouw doen, want dat kan hij niet. Dat kunnen ze alle drie wel.
Ze hebben goede inspeelpaas, ja, alle drie. Ja.
Dat is toch een iets wat toch wel heel veel belooft voor de, ja, voor de nabije toekomst.
En in verdedigend opzicht vullen ze elkaar aan, want Kaplan is het beste in de duels. Maar hij is niet per se de snelste. Maar als het er dan op lijkt dat Kaplan een sprintduel niet gaat winnen, Watkins is best wel snel speler, dan zie je toch dat of Hato of Rens ertussen komt en het oplost. Dus ja, in dat opzicht lost het verdedigend ook voor elkaar op.
Ja, ja. Even naar voren kijken. Heel veel kansen kreeg Ajax niet.
Drie, volgens mij.
Ja, en dan denken we aan Brobbey die alleen op de keeper afkomt. Ja. En uiteindelijk niet meer produceerde dan een bal in het zijnet. We denken aan eigenlijk, denk ik, de grootste kans van Taylor in, ja, de tweede helft. Waar Martinez op redde.
Ja.
Een schot in de korte hoek. Dat was een fabuleuze redding van Martinez. En de derde waar jij dan aan denkt, zeg
die,
het even.
Die kopbal van Akpom. Helemaal op het einde, ja, van de wedstrijd.
Ja.
Die schampt hij terwijl die bal niet te hoog was. Hij timed verkeerd eigenlijk.
Ja, ik zat helemaal aan de andere kant van het veld en had gewoon de indruk dat hij er niet echt bij kon. Maar het was echt wel een timingsfout.
Volgens mij wel, ja.
Ja.
Volgens Van Schip ook.
Oké, cool. Nou, drie kansen. Drie kansen.
Je kan nog een vierde meetellen. Het was ook op een gegeven moment een aanval van meerdere schijven waarbij een voorzet kwam. En dan, ja, leek de bal naar Linsson te gaan. Maar toen kwam Martinez er ook heel goed voor met een redding. Dus het werd uiteindelijk geen kans, maar ja, het was op zich wel een redelijk veelbelovende aanval.
Ja, ja. En wat zette Aston Villa daar tegenover?
Een schotje van Diaby eigenlijk in de beginfase, ja, dat het even niet goed stond bij Ajax. En verder, ja, hebben ze geen schot op doel gehad volgens mij. En een paar keer corners en vrije trappen, maar die werden ook niet heel gevaarlijk. Dus eigenlijk heeft Ajax niet veel weggegeven.
Nee. En zou 1-0 eigenlijk best verdiend zijn geweest? Ook, toch?
Als er een ploeg verdiende te winnen met 1-0, dan was Ajax, ja, zeker.
Nou, even blijven bij Ajax creëert dus betrekkelijk weinig kansen. Dat zag je eigenlijk tegen FC Utrecht ook al. Dat er, ja, niet heel veel gecreëerd wordt. Brobbey staat daar hoofdzakelijk alleen voorin. De naam 5-4-1 doet dat al een beetje vermoeden. Als nou straks Berghuis en Bergwijn terug zijn, die zullen dan in dit elftal komen. Wat kan er dan gaan veranderen? Wie moet er dan eigenlijk uit, Job?
Nou, ik denk dat Linsson een kandidaat is om eruit te gaan.
Ja.
En Taylor. Ja, Taylor is er wel goed van vinden.
Maar die krabbelt juist op.
Die krabbelt op, ja, ja. Maar ik denk dat Linsson, die is altijd wel nuttig. Maar Linsson is ook een beetje toe aan rust volgens mij zo af en toe.
Ja.
Maar ik denk dat zij de grootste kandidaten zijn.
Ik heb zelf ook een beetje het gevoel dat heel veel spelers bij Ajax gebaat zijn bij dit systeem.
Ja.
Dat ze zich comfortabeler voelen en meer solide voelen in dit systeem. Maar dat Linsson er nou juist eentje is die eigenlijk bij het spel van voorheen beter gedijde. En het hier in dit systeem juist moeilijker heeft.
Ja, nou, dan zou ik hem zeker eruit halen. En dan zou je Berghuis op zijn plek kunnen zetten.
Ja.
Zondag zou dat kunnen gebeuren. Want Berghuis die had wat last van zijn knie. Maar die zou de trainer gisteren wel weer kunnen gaan spelen.
Zondag tegen Fortuna Sittard. Ja. Steven Bergwijn zeker nog niet.
Nee,
gaat nog even duren. Die zal waarschijnlijk ook in Birmingham tegen Villa
niet bij zijn.
Nog ontbreken.
Ja.
Dat is eigenlijk wel zeker, min of meer. Goed, dus weer de avond van Kaplan en Manswerk.
Uiteindelijk, ja, dat kun je wel stellen, denk ik. Ja.
Gisteravond in de arena.
Ja.
Waren er ook Ajaxiden die jou minder bevielen?
Ja, natuurlijk speelt de een beter dan de ander. Ja, als er eentje iemand minder beviel, ja, dan moet ik toch voor Goyer kiezen. En dat is niet per se vanwege zijn spel, maar meer vanwege de domme rode kaart die hij eigenlijk pakt.
Ja.
Hij had al geel. En je weet dat deze scheidsrechter
slecht was.
Waar komt hij vandaan?
Albanië.
Albanië, ja.
Ja.
Het was een warhoofd een beetje.
Warhoofd. voor heel veel overtredingen floot hij. Best wel veel gele kaarten ook gegeven in een wedstrijd waarvan ik vind dat het een hele sportieve wedstrijd was.
Ja, zeker.
Dat ik denk van, ja, het is helemaal niet nodig om zoveel gele kaarten te geven. En aan beide kanten hoor trouwens, want hij gaf aan de spelers van Villa ook gele kaarten. Van, ik denk, dat moet je niet doen. Dat is niet nodig. Maar je weet dat hij ze dus makkelijk geeft. Je weet dat hij 3 minuten daarvoor heeft hij al een tweede gele aan Konsa gegeven aan Villa.
Ja.
Dan moet je op dat moment niet zo'n overtreding inzetten. Want je loopt gewoon risico. En met 11-10 had ik het in die slotfase nog wel willen zien. En nu kom je weer met 10-10 te staan. Ja, dan is dat voordeel meteen weg.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, dat was echt zonde. En ja, jeugdige onbezonnenheid.
Vind ik niet eens jeugdig. Ja.
Vermoeidheid, zei Van Schip ook. Zou het ook nog kunnen zijn dat hij, zeg maar, te moe is om terug te lopen. En dan als je tackelt, dan hoef je niet terug te lopen. Maar
even de noodrem. Ja. Toen mocht hij naar binnen lopen.
Ja, maar er stond een verdediger bij. Het was niet een slimme actie. En hij had in die wedstrijd tegen Bodo Glimt had hij ook al een. Ik vind het wel een goede voetballer aan de bal. Maar er zitten nog wat schoonheidsfoutjes in. Dat is gezien zijn leeftijd. Hij is 18 volgens mij. Volstrekt normaal. De vraag is een beetje, hoort hij bij het Ajax, de contouren van het Ajax van het volgend seizoen, Menno? Wat zeg jij?
Ja, ik weet het niet. Ik kan hem toch nog niet helemaal als een echte vaste basisspeler voor volgend seizoen.
Nee, maar dat hoeft ook niet. Hè? Als je de contouren van het nieuwe Ajax hebt.
Je moet hem er wel bij houden.
Ja.
Je moet hem er wel bij, dat is zeker. En dat is voor iemand als Marta natuurlijk maar de vraag of daar een toekomst bij de A-selectie is.
Ja.
Wat mij betreft zou dat misschien niet zo moeten zijn. Maar gooi er natuurlijk gewoon bijhouden. Ja. Hij doet het te goed voor om hem af te danken.
Ja, dat lijkt mij ook, ja.
Maar of hij een vaste waarde is en kan blijven, dat mwah.
Kan worden, dat moet de vraag zijn misschien. Kan hij een vaste waarde worden over misschien een jaar of 2 jaar of zo?
Dat denk ik wel, want ik zie wel echt potentie in hem. Hij is ook wel gretig. Voetbal en kwaliteit heeft hij ook wel. Maar dat jeugdige, dat kan alleen maar uit, denk ik, op het moment dat hij heel veel wedstrijden gaat spelen. En daar horen dus fouten maken bij. En dat moet je hem ook misschien gunnen, dat hij af en toe een fout kan maken. Maar ik denk wel zeker dat hij de potentie heeft om een Ajax 1 speler te worden. Zeker ook omdat, je moet maar afwachten wat er in de zomer blijft. Wat er of volgend jaar nog misschien vertrekt. Rens zal op een gegeven moment denk ik ook een transfer gaan maken. Ik verwacht dat Ajax misschien volgend jaar ook wel weer met 4 verdedigers gaat spelen. Dus dan moet je ook wel weer een rechtsback hebben. En ik denk dat hij een betere rechtsback is dan bepaalde aankopen die zijn gehaald voor die positie in de afgelopen jaar.
Bepaalde aankopen, zeg.
Ja, dan niet eens Anton Guy, maar ook Jorge Sanchez. En die hebben we nog meer gehad afgelopen jaar. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. En
helder.
Ik vind dat je backs altijd zelf moet kunnen opleiden ook.
Ja, Ajax heeft er nogal wat opgeleid ook, hè? Rechtsbacks. Van de Wiel tot Kenny
van
Rijn,
Tete,
Van Rijn. PSV speelde ook nog.
Jury Regeer, Dest. Dus het zijn er inderdaad nogal wat geweest.
Niet te vergeten.
Ja, uiteraard.
Ja, er zaten goede bij.
Ja.
Gooyer kan ook wel tot die categorie gaan horen.
Ja.
Laat hij in elk geval blijven bij Ajax.
En wat moeten we doen dan met, nou we toch wel technisch directeur aan het spelen zijn, met Sosa?
Ja, ik zou hem houden. Ik vind dat hij de laatste weken begint te groeien in zijn rol.
Ja, maar ook als je met 4 verdedigers gaat spelen.
Ja, ik zou dat in ieder geval wel graag willen zien. Want als het bij Ajax begint te lopen, er ontstaat vastigheid en je kunt op een gegeven moment terugkeren naar 4-3-3. Dan zou het zomaar kunnen dat hij dat ook kan. Want het is toch ook vooral, het zit toch wel erg in die hoofden volgens mij ook. En daarom heb ik ook ik blijf ook het gevoel houden dat Soetalo meer kan dan we tot nu toe gezien hebben.
Ja, je hebt vorige keer al een vurig pleidooi gehouden om Soetalo op de divan te krijgen om zijn kalmte terug te krijgen.
Ja, nou ja, en het probleem is natuurlijk een beetje, hij is te duur om hem als een soort 12e man te houden. Ja. Het moet wel een onomstreden basisspeler zijn. Is hij dat niet, dan kan je hem beter verkopen.
Maar daar gaat het wel
en,
op blijken.
En die situatie begint zich wel aan te dienen nu.
Ja. Want ik denk dat op dit moment zou je kiezen, dat is een beetje opportunisme van de voetballerij, maar zou je kiezen voor een centrum met Kaplan en Hato?
Zeker. Ja. Dat is op dit moment waar het op afstevend, ja. En dan is de vraag of er voor Soetalo nog een plek moet zijn, in het, met name in het salarishuis ook.
Dat, maar als je met 4 verdedigers gaat spelen en je hebt Kaplan Hato, Dan heb je twee linksbenige centrale verdedigers.
Ja.
Met drie heb je er altijd, tenminste bijna altijd, een dubbel aantal van een rechtsbenige of een linksbenige. Maar dan heb je ook nog een rechtsbenige. Maar als je twee linksbenige centrale verdedigers hebt, weet ik niet of dat... Ja. Dat speelt ook nog een rol bij de keuze, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, en er moet natuurlijk altijd één centrale verdediger van kaliber ook achter die twee zitten.
Ja.
Je kunt daarna niet meteen een greep in die jeugd doen.
Nee, oké. Okay. Maar goed, dan zit hij op de bank.
Ja.
Voor een transfer van 20 miljoen.
Ja, dat is te veel. Zeker, ja. Zeker. Die puzzel begint zich aan te dienen. Bart, hoe kansrijk is Ajax op Villa Park volgende week?
Ja, daar kom ik eigenlijk toch weer terug op waar we het aan het begin van de podcast over hadden. En dat is mijn afvraag, is Villa volgende week net zo goed als gisteren? Of zijn ze toch weer een tandje beter als het op het moment dat ze die wedstrijd tegen Tottenham hebben gehad en ze echt vol voor die kwartfinale in de Conference League kunnen gaan? Ik vind het lastig als ze echt volle bak gaan, echt met de basis gaan spelen. Dan kan het een hele andere wedstrijd worden dan gisteravond. Maar als het zoals gisteren is, dan geef ik eigenlijk een goede kans om nog door te gaan. Dus dat, ja.
Nou, mooi.
Ja.
Nee, we hopen eigenlijk op een zwaar gevecht tussen Villa en Spurs. Waarbij misschien Spurs wel een resultaat pakt, zodat het om die vierde plaats bloedspannend wordt.
Ja,
en dat dan Villa moet blijven inzetten op het halen van die Champions League, et cetera, et cetera. Wat denk jij, wat is jouw gevoel, Job? Gaat Villa een heel ander gezicht laten zien volgende week? Of kan Ajax rekenen op ongeveer zoals gisteravond?
Ja, ik denk dat Villa een ander gezicht laat zien. Ik denk dat ze offensiever gaan spelen. Ik denk ook dat... Ik denk dat het hele stadion zich tegen Henderson gaat keren ook. Henderson speelt voor het eerst weer in Engeland.
Ja.
Henderson heeft zich is ten eerste de oude aanvoerder van Liverpool. Nou, dat ligt daar in Birmingham ook, die heel lekker, denk ik. Henderson heeft zich heel prominent uitgesproken toen hij bij Liverpool speelde voor de LHBTQ-rechten. Hij heeft zich ingezet voor die NHS toen, die National Health Service in die coronapandemie. Het was best wel een beetje een linksig jongen, sympathiek.
Ja, progressieve jongen, ja.
Ja, progressieve jongen. Hij gaat vervolgens centen pakken in Saoedi-Arabië. Ja, ik denk dat hij massaal gaat worden uitgefloten.
Oh ja, denk je? Ja,
denk ik, ja.
Nou, hij werd gisteren ook al uitgefloten door het uitvak. Dus ja. Hij is niet geliefd.
Hij is niet populair, nee. Dus,
ik denk dat hij er alleen maar goed bij gedijt.
Ja?
Ik denk dat hij er volkomen lak aan heeft.
Dat denk ik ook wel.
En dat het hem stimuleert.
Ik denk ook niet dat hij daar heel veel last van heeft. Maar ik denk wel dat de entourage waarin Ajax gaat spelen... ook een rol gaat spelen bij de wisselwerking tussen publiek en team die Ajax gisteren in de arena had. Ik denk dat volgende week dat zo gaat zijn in Villa Park. En dat dus Villa dus ook gewoon agressiever en aanvallender gaat spelen.
Ja.
En ik, gezien de kwaliteiten, vermoed ik dat Villa doorgaat.
Ja, ik zou Ajax ook niet tot favoriet willen bombarderen nu ineens. Maar het biedt ook kansen als Villa meer naar voren gaat spelen, meer risico's neemt.
Ja.
Je krijgt dan ook...
Hoe vond jij Bobby zich houden in het toch een beetje het geweld van de Premier League tegen die Engelse verdedigers?
Nou, best wel goed. Hij lag natuurlijk veel op de grond weer. Kreeg in die zin ook niet zo heel veel gedaan. Maar ik vond wel dat hij... Ik had wel het... Ik denk wel dat hij zich heeft laten zien, laat ik het zo zeggen, aan Engeland. En dat ze denken van zo, die spits, dat is wel een powerhouse. Dat is volgens mij, heeft hij in die zin wel indruk gemaakt. Omdat hij toch wel weer een enorm dat gevecht aanging en er ook wel in overeind bleef.
Ja. En die kans van Bobby, hoe kijk je, Bart, hoe zie jij die? Want hij had hem kunnen maken.
Hij had hem misschien wel moeten maken, want de paas van Hato die was geweldig.
Ja.
Ik vond dat hij te lang soort van rechtdoor liep. Hij had veel eerder naar binnen moeten snijden, zeg maar. Dat hij op zijn rechterbeen uitkwam, dat zei hij zelf na afloop ook. Ja, en ik denk dat je dan een veel grotere kans had gehad. Nu maakt hij die voor zichzelf heel moeilijk. En werd de hoek steeds kleiner. En ja, werd het uiteindelijk een schot van niks in het zijnet.
Ja.
Kreeg voor mij ook nog een heel klein zetje. Maar,
hij kwam niet helemaal lekker uit met zijn passen.
Zijn aanname was niet goed volgens mij. Hij nam hem te veel naar buiten. En hij moest achter de bal aanrennen.
Ja.
Hij kon hem niet echt de goede kant op sturen.
Ja. Nee. Die kans was recht voor mijn neus. En je zag ook wel echt, je kon goed zien hoe lang die run was die hij moest maken. En dat hij gewoon in volle sprint en fysiek vechtend op die goal af moest. En toen hij er uiteindelijk was, had hij net niet meer de lucht over om dat allemaal goed te doen. Dat was, ja, het was denk ik iets moeilijker dan het eruit zag.
Ja.
Ik vond het niet een kans die er per se in had gemoeten. Want het gaatje was ook heel klein. Maar ja, oké. Okay. Nou goed, die ging mis. Ajax schakelt door. Zondag wacht Fortuna Sittard. Was dat nou jouw club, Job, of niet?
Als je clubs kunt toedichten aan mensen, dan kun je Fortuna Sittard wel aan mij toedichten. Ik ging er vroeger altijd kijken, ja.
Ja.
Ik ben in mijn jeugd ging ik al die wedstrijden.
In de oude Baandert.
In de oude Baandert, ja. Ja. Met John Lindvoort en zo.
Oh ja, echt? Die herinner ik me als Panini-plaatje nog heel goed.
Ja.
De Lu-tijd. Hadden ze Lu als sponsor, toch?
Ja, klopt. Arthur Hooyer, ik weet niet of die naam je nog iets zegt. Ja,
ja zeker. Ja. En Ruud Hesp in de goal.
Ja, Ruud Hesp in de goal, ja. Ja.
Uit een Amsterdams geslacht. Of wat was het? Beverwijks, geloof ik, hè? Nou ja, whatever. De vraag is een beetje wat Ajax qua systeem gaat doen zondag in die competitiewedstrijd tegen Fortuna. Omdat natuurlijk Rens geschorst is.
Ja.
In de competitie. Dus dan zal er iets moeten veranderen in die achterhoede. Is dat een moment Fortuna thuis om met het huidige elan 4-3-3 weer eens uit te proberen? Of verwacht je dat niet?
Nee, dat verwacht ik niet. Nee, dat zou ik ook niet doen.
Ik verwacht het ook niet, hoor.
Nee,
vragen naar de bekende weg.
Ja, ik denk dat Zuiterlo gewoon achterin gaat staan. En gooien rechtsback. En voor de rest niks veranderen. Ja, misschien Berghuis in plaats van Linsson. Ja, die zal niet beginnen. Maar die kan misschien een half uur meedoen. En dan wil ik wel eens zien hoe die dat doet. Berghuis in het systeem. Hij kan zich wel een beetje laten zien. Als er veel beweging is. En Manswerk die vertelde in een interview nog dat hij tegen zijn teamgenoot altijd zei: als ze willen aanvallen, gaan jullie maar. Ik heb hier de situatie onder controle. En ik denk dat. Dat zijn woorden waar Berghuis wel van kan genieten, denk ik.
Ja,
ligt hem wel.
Dat is zeer complementair aan Steven Berghuis. Als we even een blik werpen op het Eredivisieprogramma. We zien dat PSV naar Go Ahead moet. Dat betekent dat we eigenlijk hopen dat... Hopen we dan eigenlijk dat PSV daar gewoon wint?
Die zijn nu zo ver uit beeld al dat het niet meer uitmaakt. Zeg maar. Dus, en Go Ahead
ze moeten alleen geen ongeslagen kampioen worden. Dat zou ik toch wel heel vervelend vinden, eerlijk gezegd. Ze moeten even ergens een tik krijgen.
Ja, maar dan... Dan liever een andere wedstrijd, want Ajax moet wel minimaal vijfde worden, vind ik. En het liefst vierde, want dat kan ook nog wel eens 4 puntjes met AZ. Zie ik Ajax ook nog wel kunnen inlopen als ze een goede reeks kunnen neerzetten. Dan is dat echt nog wel mogelijk.
Ja.
Go Ahead blijft wel een concurrent. Dus die mogen dan... Die moeten dan vanavond even verliezen van
want
PSV.
Ondanks deze doorbrekende lente en de contouren van een nieuw Ajax en het optimisme dat door de stad gaat, het blijft natuurlijk een wonderlijke situatie dat Ajax bij Go Ahead PSV vooral naar Go Ahead kijkt en niet naar PSV. Dat is Go Ahead is de concurrent. Sparta moet naar FC Twente. Betekent dat nog iets? Ook een ploeg die redelijk dicht achter Ajax zit. En Twente natuurlijk net iets te ver voor Ajax. En dan hebben we AZ tegen Excelsior.
Nou, daar verwacht ik wel een overwinning voor AZ van. Ja.
Ja, toch?
Ja, Excelsior was vorige week tegen Fortuna.
5-2 afgedroogd.
Dus,
Fortuna, nou, dan ben je niet heel goed.
Maar dat toont ook wel aan dat Fortuna er ook misschien ook wel lekker in zit. Sierhuis had een hat-trick gemaakt, geloof ik. Dus,
Het is een oud clubje ook van Ajax, hè, van Sierhuis.
Ja, dus maar ik denk, ja, je kan wel naar andere concurrenten kijken. Maar het belangrijkste is gewoon, vind ik, dat je naar jezelf moet kijken. Dat je zelf je wedstrijden wint. En dan heb ik het idee van, het komt wel goed.
Ja.
En ik denk dat als Ajax zelf gewoon tot het einde van het seizoen heel veel punten kan pakken, dan word je vierde of vijfde.
Ja. Ja. Ja, dat zal zo zijn. Dat zal zo zijn. Ajax Fortuna Sittard zondag in de Johan Cruijff Arena. Daar gaan we natuurlijk maandag over napraten. En dan gaan we het ook hebben over die tweede wedstrijd tegen Aston Villa. Want er zit maar een week tussen. Volgende week speelt Ajax daar al op Villa Park tegen die grote club die 150 jaar oud is. Ik blijf dat magisch vinden. 1874 opgericht. Het hoort tot de oudste grote profclubs in Europa.
En de luisteraars zien het niet, maar je hebt een trui aan. Er staat ook voetbal culture staat erop. Dus ik snap deze woorden uit jouw mond.
Ja, ja, het is, ja het, ik vind dat wel toch wel mooi. Het is een mooi bolwerk, dat ja. Aston Villa. En Villa Park is fenomenaal. Ja, als,
ja de mensen die de Ajax supporters die er naartoe gaan. Ja, dat is een geweldige uitgangssituatie. Ja. Deze 0-0.
Nou ja, dat is. Ik ken verschillende mensen die er naartoe gaan. Ik zelf natuurlijk niet, want ik zit dan de volgende ochtend hier. Die opgetogenheid is ook wel voelbaar. Dat iedereen in elk geval het gevoel heeft, we gaan nog ergens voor. Ja. Het wordt echt een gevecht waar nog heel veel kan gebeuren en waar zich spannende dingen kunnen voltrekken. En je voelt dat velen toch een beetje hadden gerekend dat Ajax al min of meer op zijn rug zou liggen.
Dat klopt.
Na deze avond. Dus ja. In die zin een enorme meevaller. Ik vergelijk het dan maar met de vertoningen tegen Bodø/Glimt.
Compleet
hopeloos voetbal, twee wedstrijden lang. Dan is gisteravond gewoon echt een heel, heel belangrijke stap voorwaarts geweest.
Nee, dat klopt. Je kunt, als je heel kritisch bent, zeg je van ja, Ajax heeft 3 kansen gecreëerd en ze spelen met 5 verdedigers. En nou ja, bij datgene wat Ajax naast heeft in de Champions League met dominant voetbal winnen,
ja
steekt er natuurlijk best wel schil af. Maar komend van Hercules en noem nog maar een stuk of 6 potjes voor de winterstop en ook na de winterstop nog, is dit toch wel een opleving en een verademing, moet ik zeggen.
Ja, wat Ajax nastreeft en wat Ajax idealiter zou moeten zijn, dat wordt gewoon weer een gespreksonderwerp als zometeen Kroes begonnen is en je richting de zomer werkt. Maar voor de rest moet je gewoon dat even niet als standaard hanteren. Ajax heeft nu het elftal dat het heeft. En dus gaat het erom, waar komen we vandaan en wat hebben we de afgelopen periode gezien? En dan waren deze twee wedstrijden tegen FC Utrecht en Villa toch echt ongelooflijke goede stappen vooruit. Waarin Ajax ineens een soort vastigheid vindt die er daarvoor niet was.
Ja.
En dat moet je toch positief kunnen honoreren, denk ik dan, als je naar de ontwikkeling van die ploeg kijkt.
Ja, Kroes begint binnenkort, hè? 15 maart.
15 maart. Ja.
Vandaag was overigens volgens mij officieel de laatste werkdag van Maurice Hendrik.
Oh,
ja.
Nou, dan gaan we een minuut stilte doen nog? Of?
We hebben met collega Bas Soetenhorst heb ik een groot verhaal gemaakt voor de krant van zaterdag. Morgen dus.
Ja.
En ik denk dat Bas maandag aanschuift ook na een afloop van de wedstrijd tegen Fortuna.
Ja. Om het daar even over te hebben, over dat stuk. Wel opzienbarend. Zaterdag in het Parool.
Ja.
Kun je dat lezen? We gaan afronden hier. Ik ga jullie danken voor de komst naar de Johan Cruijffzaal. Daags na Ajax Aston Villa. Een enerverende 0-0, mogen we wel zeggen. Dank je wel voor het komen, Job.
Graag gedaan.
Van Kempen, dank je wel voor het komen, Bart Veenstra.
Ja, graag gedaan.
Productie van deze podcast, Josien Wolthuizen. Techniek, Samme Kors. Mijn naam is Menno Pot. Maandag is er weer een Brani. Gaan we het hebben over Ajax Fortuna Sittard. Tot dan.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!